Dinsdagochtend 15 juni, dag 5 van het EK voetbal is inmiddels bezig. Over wat we gisteravond gezien hebben en natuurlijk ook Nederland zelf al met een van onze oranje watchers, deze keer Mikos Schalka. Mikos, Spanje verloor gisteravond 2 dure punten tegen de Zweden. En wat zouden de Zweedse kranten vanochtend geschreven hebben, denk jij, over deze wedstrijd? Dapper stand gehouden tegen Spanje of...
Ja, en misschien toch ook even iets over de bondscoach, want die Isaac was volgens mij de gevaarlijkste speler.
Ja.
En ja, die haalde die eraf al vrij vroeg. Ik weet niet of dat met de warmte te maken had. Hè. Na een uur, je zag trouwens al na 5 minuten al dat die shirts al drijfnat waren. Dus het is heel warm natuurlijk in Sevilla, maar ik vond hem heel erg goed spelen en heel dreigend. Maar die haalde die eruit. Maar ja, dit is een beetje wat je krijgt als je Zweden hebt in de pool. Duitsland heeft zich er ook op stuk gebeten op het WK de laatste keer. Dus ja, het zijn goed georganiseerde teams en zijn fysiek sterk. Maar het is niet zo dat je de rest van het toernooi hoopt dat je nog veel naar Zweden moet kijken, als ik eerlijk ben.
Nee, die Isaac trouwens speelde ooit bij Willem II nog, hè?
Ja. Die slaagde niet bij Dortmund. Willem II deed hij het behoorlijk goed en toen Sociedad. Maar ja. Goede speler, hoor. Ja,
ja, dat zeker. We hebben trouwens misschien wel het doelpunt van het toernooi gisteren al gezien.
Ja,
toch? Chic. Nou, ja. Die bal ging er werkelijk fantastisch in bij Tsjechië-Schotland, die 2-0.
Ja, en je ziet wel eens van die goals dat je denkt, schieten. Maar in dit geval, met het camerabeeld, zag je het helemaal niet. Hè? Dat hij had het zelf wel gezien natuurlijk. En dan in de loop zo mee. En ja, fantastisch doelpunt.
Ja.
Dat was een van de hoogtepunten, want die middagwedstrijden verder was allemaal moeizaam, hè, om door te komen.
Polen-Slowakije was ook dan niet echt heel erg wervelend.
Nee, dat zijn toch, ja, en we gaan er nog heel veel terugzien natuurlijk, omdat bijna niemand sneuvelt in die eerste ronde. Alleen de nummers 4 raakt maar 8 ploegen verkleid, volgens mij 8 landen.
Ja.
Dus veel gaan we er nog terugzien.
We laten vandaag in actie Portugal, Frankrijk en Duitsland en Hongarije. Noem ik even voor de vorm even bij. We praten straks verder over. Wat mij nu opviel, en ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, dit toernooi. Dit is niet het toernooi van de hele grote sterren. Dus ook een Lewandowski die bij Bayern fantastisch doet, schittert niet in op dit EK. Het is vooral het EK waarin het collectieve tot op heden eigenlijk heel goed doet. De ploegen die als een collectief staan, die doen het heel goed.
Nou, dat is een discussie die we wel eens vaker hebben gevoerd. Ik denk als je vroeger naar de WK's en EK's keek, dan was het beste van het beste. Maar dat is natuurlijk veranderd in de loop der jaren. Omdat die clubs die mochten toen maar 3 buitenlanders aantrekken. Dus die trokken 3 topspelers aan. Maar die liepen toch omringd door vaak wat minder spelers uit het eigen land. En dat is nu wel veranderd. Het clubvoetbal is veel verder dan het landenvoetbal. En daarom is het vaak ook wel een teleurstelling, het toernooi. Omdat je dan net uit zo'n Champions League eindfase komt. Of een Europa League finale. En heb je topvoetbal gezien. En dan valt het een beetje tegen wat je op bij die landen ziet. Omdat er toch een aantal spelers bijlopen die niet de topkwaliteit hebben. Kijk naar Schotland of kijk naar... Ja, naar Tsjechië, naar Polen. En daar heeft Lewandowski mee te maken. Ja, het is natuurlijk een killer en hij maakt alles af. Maar je moet hem wel in stelling brengen. En Polen heeft niet de ploeg die dat in topwedstrijden kan doen. En nu zelfs niet in deze wedstrijd. En dat was eigenlijk ook al het toernooi in 2018. Maar ook al in 2012 toen hij net kwam kijken. Dus ze zijn er nooit in geslaagd om hem heel goed in stelling te brengen. Waar die bij Bayern München natuurlijk keer op keer in stelling wordt gebracht. Dus ik denk dat ook iets waar je een beetje... Ja, aan moet wennen. Dat je gaat Lewandowski zien, maar het is al niet de Lewandowski zijn die we bij Bayern München hebben gezien.
Nee.
Italië is Italië al lang niet meer. Natuurlijk zonder echte topspelers in de zin van categorie Ronaldo, Modric, Kroos, noem het allemaal maar op. Dat niet, maar dat is wel echt een team met een idee. We hebben het er eerder over gehad. En een team met wel echt wel kwaliteiten om in het toernooi ver te komen, denk ik. Die hebben wel een van de landen die het meeste indruk heeft gemaakt.
Ja, we hebben het al uitgebreid gehad in deze podcastserie over de Vrij. Ik wil graag even één man met jou eruit halen die eigenlijk heel Nederland opviel ineens. En die heel vaak ter discussie stond. De man met de harde voeten, zoals die vaak wordt genoemd, Denzel Dumfries.
Ja.
Die viel op in de eerste EK-wedstrijd van Nederland zelf al door inderdaad veel op te komen aan de rechterkant. Als je nou bondscoach bent van de tegenstander, van Oostenrijk bijvoorbeeld, of van Noord-Macedonië, dan zou je bijna kunnen zeggen, ik zet daar 2 man op, want die Dumfries is het gevaarlijkste onderdeel van het spel van Nederland, want van links komt heel weinig.
Ja, hoewel Van Aanholt wel ook een type is die er veel moet komen, maar het is natuurlijk, ja, het zegt wel iets dat daar de eerste keuze was Wijndal, dat ze daarin zijn gaan wijzigen. Maar Nederland heeft wel die type, dat type ook aan de linkerkant om te komen.
Ja.
Kijk, niet de bulldozerachtige power natuurlijk die Dumfries brengt, maar ja, Van Aanholt brengt dat in de Premier League ook, weliswaar bij wat kleinere clubs, maar Dus dat moet wel kunnen. Blind zou daar straks ook eventueel nog kunnen spelen als De Ligt terug zou komen. Dan heb je er niet iemand die natuurlijk de power heeft van Dumfries om de 10, 15 keer te komen, maar wel 3-4 keer en vaak met een perfecte voorzet. Dus ja, daar zou ik me ook nog niet zoveel zorgen om maken. Ik denk dat je eerder blij moet zijn dat Dumfries, waar altijd maar aan getwijfeld werd, dat die wederom laat zien dat als je een keer een bal mist, je hebt de spelers die trekken zich dat aan. Hè? Ik zag het bij Morata en bij Spanje. Ja. Die mist die kans. Dus je kijkt dat shot van zijn gezicht en je weet het gaat hem niet meer worden vandaag. Maar bij Dumfries, die heeft niet alleen harde voeten, die heeft ook een harde kop. Die is niet vatbaar daarvoor. Die blijft maar gaan. En ze hebben zijn hele leven al tegen hem gezegd, joh, wat jij aan het doen bent, waar jij allemaal van droomt, dat gaat nooit uitkomen. Maar hij gaat maar door. Ik heb er een verhaal over geschreven. Ja, bij Dordrecht klopte die aan of die alsjeblieft een contractje kon krijgen of mee kon trainen. Nou ja, dat kon allemaal niet. Bij Feyenoord hebben ze vergaderingen gehad en iedereen zei, ja, het is allemaal niet goed genoeg. En we hebben het ook bij Oranje heel vaak gehoord. Het is allemaal niet goed genoeg. En ik zie ook wel waarom mensen dat zeggen. Want het is natuurlijk niet zo dat hij verfijnd is in zijn techniek. Maar hij heeft zoveel power en zoveel wilskracht dat hij, als hij dit een toernooi lang kan brengen, dan kan het echt een revelatie worden, dit toernooi.
Ja, Alex Pastoor had daar iets moois over bij ons op de website. Die had hem geïnterviewd en dan ging het ook over Dumfries en in de Sparta-tijd. Toen was Alex Pastoor de trainer van hem. En toen gebeurde er dit.
Hij wist zich een wedstrijd te herinneren dat we met de rust 3-0 achter stonden. Dat hij bij alle drie de doelpunten negatief betrokken was. Kortom, alle drie de doelpunten zijn schuld. En dat ik tegen hem gezegd had, dit is de belangrijkste wedstrijd in je hele carrière. Dus in plaats van hem te wisselen, heb ik hem gewoon laten staan en daarop gewezen. En hij zei, dat was tot nu toe nog steeds de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière.
Van fouten leer je eigenlijk. En daar leert hij dus kennelijk ook van. En daar wordt hij beter van.
Ja, toen ik hem bij Sparta zag, toen zag ik vaak ook een beetje een wilde jongen. Hè? Veel gele kaarten kreeg hij toen en liet zich nog wel eens gaan in duels. Maar ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je dus op het niveau waar hij nu is beland, dat hij nog steeds kan meekomen. En dat zegt ook wel iets dat er toch altijd nog een paar van die pareltjes, noem ik het maar, bij zitten die heel laat ontdekt worden. Hè? De Dirk Kuyts en de Danny Koevermans van deze wereld, die heel lang toch bij de amateurs hebben gespeeld. Het zijn echt uitzonderingen. Volgens
Jaap
mij
Stam,
moet je
Virgil van Dijk.
Ja, maar die zat natuurlijk wel snel in een betaald voetbalopleiding.
Ja.
Maar Dumfries helemaal niet. En ik heb me er nog een klein beetje in verdiept of weer teruggelezen wat we allemaal al eens een keer hebben gehoord of opgeschreven hebben. Maar ja, die jongen speelde tegen Guam 7 jaar geleden. Hè, toen we bijna het WK wonnen. Met Aruba. En toen had hij 2 oefeningen in het land gespeeld. En toen zei hij, ik doe niet meer mee. Want ik denk dat Nederland zelf er nog komt. En toen lagen die Arubanen natuurlijk op de grond van het lachen. Die zei, ja, waarom zou het Nederlands elftal nou nog komen? En toen zei hij, ja, let maar op. Ja, en ik weet wel, daar heb je er natuurlijk honderden van die dat roepen. En die nu nog ergens in de derde klas voetballen. En die zeggen, nou, zo'n WK haal ik ook nog wel eens. Maar gelukkig is er nog wel eens ergens één in uitzondering die dat waarmaakt. En dat is wel mooi om te zien dat toch lukt. En deze jongen gaat natuurlijk een toptransfer maken. Ik begrijp dat Inter ook bijvoorbeeld geïnteresseerd is. Nou ja, hij heeft 5,5 gekost voor PSV. Nou, die gaan daar dubbel en dwars overeen. Ze hebben hem al min of meer de toezegging gedaan dat ze mee gaan werken. Dus hij is straks een van die voorbeelden die met een top EK een prachtige transfer af gaat dwingen.
Ja, nou las ik ergens dat Everton zaken wilde doen eigenlijk voor het EK. Marcel Brands, slim genoeg natuurlijk, die dacht, weet je wat, als ik dan 15 miljoen neertel, dan heb ik hem binnen. Toen dacht ik, ja, na die wedstrijd van deze week is die 15 miljoen, is nu 20 miljoen geworden, denk ik. Of misschien nog wel meer.
Ja, vooral omdat er dan vaak meer kapers op de kust zijn. En dan, ja, als je dat goed uitspeelt als PSV zijnde, dan kan je meer vragen. Ik weet niet wat die zelf voor ogen heeft. Volgens mij heeft hij wel eens gezegd dat hij net onder de top in Engeland of in Italië zou willen spelen. En net onder de top, omdat hij dan weet dat hij veel meer aan spelen toekomt. Ik denk ook niet dat de absolute top hem zal halen. Ja, dat is denk ik echt te veel gevraagd. Maar ja, waarom zou hij inderdaad niet bij een club als Everton aan de bak kunnen? Waarom zou het altijd Chelsea moeten zijn of Manchester United? Bij Everton kan je natuurlijk een prachtige carrière hebben. En deze jongen is denk ik wel geknipt voor het voetbal van veel, voor competities waar veel wedstrijden kort achter elkaar worden gespeeld. Want hij is gewoon niet af te stoppen fysiek gezien. Longen als een paard, zei hij zelf, altijd al gehad ook.
Ja, en nou is er altijd discussie geweest over de positie van Dumfries, zoals die ook met de Roon is. Hè? Wie moet er nou rechtsback worden in Oranje? Dat heeft dan te maken met, zoals we dat net al zeiden, de harde voeten. Het is niet zo verfijnd allemaal, het gaat op karakter. Ja. Maar je hoorde ook inderdaad, je zag bij Oekraïne ook, die gasten die achter hem aan moesten, waren op een gegeven moment kapot na een half uur spelen of drie kwartier. Want je moet er steeds maar wel weer achteraan, longen ja. als een stier. Dat brengt Frank de Boer natuurlijk wel in een soort van pakket. Want hij had misschien wel gedacht, ik ga nog op die rechtsbackpositie kijken of ik daar Timber kan neerzetten. Dat ging doordat de licht geblesseerd raakte in die voorbereiding niet helemaal door. Dat kon hij niet meer testen. Maar wat ga je nou doen in die achterhoede? Want ja, de licht op links in die achterhoede, centraal achterin, is ook niet heel gunstig.
Nee, dat ging niet goed tegen Schotland. Maar ja, je moet reëel zijn. Kijk, op dit moment heeft de licht gewoon de meeste pech. Blessure opgelopen op het moment dat het elftal wel gaat draaien. Dan ga je dat niet zo snel wisselen.
Maar die jongen komt van Juventus, die is alles gewend.
Ja, nou ja, kijk, normaal gesproken als je je opstelling maakt, staat hij er absoluut in. Maar je hebt vaker gezien, in zo'n toernooi gaat iets rollen. En ja, je zou als bondscoach natuurlijk gek zijn als je denkt van ja, ik ga toch de licht dan inpassen. Of je moet straks tegen een ploeg komen waarvan je denkt, ja, hij moet per se op die spits spelen, omdat hij daar vaker tegen heeft gespeeld. Dat is vaak goed gegaan. Of dat is perfect voor hem, dan zou je dat kunnen wijzigen. Maar op dit moment is het echt zo dat hij in de wachtkamer zit. En bovendien weten we nog niet hoe fit hij daadwerkelijk is. Maar ja, als Frank de Boer zijn, denk ik niet dat je nu iets gaat wisselen. Zeker niet omdat je tegen twee landen komt waar je volgens mij tactisch geen trucjes uit moet halen. En straks zou je dan inderdaad kunnen denken, ik noem maar iets, Benzema geanalyseerd. Ja, dat is echt het type voor de licht. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar op dit moment heeft hij pech.
Want dat brengt, achterin heb je de Vrijstaan. Die is natuurlijk heel sterk verdedigend. Die staat zijn mannetje wel. Blind is natuurlijk de man van de passing. Ja. En Timber staat daar, maar die brengt natuurlijk ook wel voetbal van achteruit mee. En daarmee heb je met Blind en Timber twee man achterin die voetbal meebrengen.
Ja, nou vind ik dat de licht dat ook wel kan hoor. Het is misschien een beetje onderschat op dat vlak. Toen hij net bij Ajax doorbrak, was het ook meteen wel iemand die het voetbal erin bracht. De Vrij is de grote organisator. Ja, die heeft dat natuurlijk bij Inter onder de knie gekregen. Die weet ook exact, je zag hem ook in die wedstrijd een aantal keren naar Timber wijzen dat hij wat meer moest uitzakken. En gaat soms maar om 2-3 meter. Maar ja, die is daar geschikt voor. Dus normaal gesproken is de licht dan aan de rechterkant en Blind aan de linkerkant. Wat nog wel kan, is dat Blind natuurlijk naar de backplaats zou gaan. Maar dan heb je, wat je net vertelde, ja, dan zou de licht voor zijn verkeerde been uitkomen. Of Timber. Dat kan wel eens lastig zijn. Omdat de licht dat tegen Schotland had hij daar moeite mee. En tegenstanders spelen daar natuurlijk ook op in. Dus ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. En ik denk dat Dumfries op dit moment zo'n visitekaartje heeft afgegeven in deze wedstrijd. Kan altijd weer snel veranderen in het voetbal natuurlijk. Maar ja, dat het voor de licht best even kan gaan duren. En dat hij moet hopen dat er dan, ik denk dat hij op dit moment denkt, laten we maar zover mogelijk komen. Maar dat zijn kans eigenlijk pas weer komt als er blessures of schorsingen of iets dergelijks plaatsen.
Ja, ze trainde gisteren, de licht trainde gisteren mee natuurlijk met de reserves. Hè? Hij oogde wel fit, hij deed alles mee hè?
Ja, en toch zag ik, maar ik ben geen medicus en misschien lacht hij erom als je het hem vraagt. Maar ze trokken wat sprintjes en ik heb zelf ook wel eens een liesblessure gehad. Aan het remmen zie je vaak heel veel. Dat ze niet direct stilstaan. Maar dat remmen zag er nog een klein beetje uit dat je dacht, ja, hij is of nog heel voorzichtig of hij voelt misschien nog iets. Ik denk dat het vooral voorzichtigheid is. Maar liesblessures, dat is toch echt, dat is net als hamstrings, erg vervelend. Omdat je vaak denkt, het gaat wel weer, maar met één korte, met wenden en keren kan je er weer last van krijgen. Dus hij ziet er wel redelijk fit uit en hij doet ook veel mee. Maar ik denk toch dat ergens in zijn hoofd zit, zou het wel helemaal weg zijn.
Straks praten we nog over de Denen. Ik wil eerst even naar Cristiano Ronaldo. Heb je de persconferentie gezien van Ronaldo aan het begin?
Die heb ik gemist.
Nou, die begon, die ging zitten. De perschef had nog niks gezegd en daar stonden daar, omdat het wordt gesponsord door Coca-Cola, 2 flesjes Coca-Cola. Wat doet Ronaldo? Coca-Cola flesjes weg en roept heel hard door de perszaal agua. Niemand is groter dan het EK, maar Cristiano Ronaldo maakte daar wel even een statementje natuurlijk, hè?
En was dat uit reclame overwegingen?
Nee, hij zei gewoon puur, water, je moet water drinken. Coca-Cola is helemaal niet gezond voor je, dat je het even weet, hè?
Ja, mag je tegen mij wel zeggen. Ja. Ja, ik drink het ook liever, maar dat is heel groot is die. Ik heb natuurlijk een aantal toernooien gezien. En als je dan ziet hoe groot hij is, ook in die mixzones waar allerlei mensen achter hem aanliepen en waar Aziaten vaak nog probeerden om een foto te maken. En dan werd de UEFA weer kwaad of de FIFA en er mocht niet gefilmd worden, maar... Ja, deze man is bijna groter dan het voetbal op zich. En dat die kan maken wat hij wil. Hè. En ik denk ook dat hij nog steeds denkt aan Qatar ook. Hè? Als dit nog redelijk gaat, waarom zou die Qatar er niet bij pakken? Dus zo dichtbij alweer.
Nou, hij was ook vol vertrouwen.
Bom, já jogou alto nível há 18 anos. Acho que isso nem me faz cócegas. Se tivesse a começar agora, com 18 anos, 19, se calhar ficava um pouco, não dormia se calhar à noite, a pensar no meu futuro. Mas como devem calcular agora com 36 anos...
Je weet natuurlijk wat hij zei, maar ik zal het even vertellen voor de mensen die thuis aan het meeluisteren waren en die geen Portugees spreken. Dat hij vooral, zeg maar, hij heeft niet echt heel veel last van stress. Hij zei ook, ik ben geen 18, 19 meer. Ik ben inmiddels 36, ik ben wat verder. Maar we zullen wel zien, want dit toernooi, wat hij kan doen toch voor Portugal. Want die hebben wel wat, ja, wat neer te zetten.
Ja, we hebben het daar ook aan het begin van deze podcastserie over gehad. Het moet natuurlijk niet een blok aan het been worden. Dat is natuurlijk altijd op een gegeven moment bij dit soort spelers. Dat je, ik kan me Totti herinneren bij AS Roma, dat je eigenlijk die spelers niet meer op wil stellen, omdat je team dan sterker wordt, maar dat je weet, ja, als ik hem niet meer opstel, ja, dan valt de wereld bijna in duigen. Deze man is zo groot. Ik denk dat het moment nog niet daar is, maar ik kan me ook wel voorstellen, ja, het is niet meer de Ronaldo natuurlijk. Dat kan ook niet van een paar jaar geleden. Dat wordt natuurlijk toch minder. En ook een korte serie wedstrijden wordt dat zwaarder voor hem, maar ja, ik denk dat moment ooit wel een keer komt. En dan is het vaak voor de volgende bondscoach om in te grijpen. Deze bondscoach heeft zoveel succes met hem beleefd dat hij daar waarschijnlijk niet aan gaat beginnen. Maar het moet de rest van het elftal niet in de weg zitten. En ze hebben natuurlijk wel echt aan stormende toptalenten. Ook trouwens dat je moet wisselen weer, hè, verdedigen, ja, met coronaproblemen. Maar ja, ik kijk wel uit naar Portugal en naar Ronaldo en sowieso naar die pool. Ze zullen er alle drie waarschijnlijk wel doorkomen. Maar ik dacht ook, ja, als je in die pool, je moet dan minimaal derde worden. Je kan als derde worden met weinig punten natuurlijk. Omdat je zware tegenstanders hebt. Dus normaal gesproken is voor iedereen Hongarije. Laten we zo zeggen, als je niet van Hongarije wint, dan ben je waarschijnlijk aan de beurt.
Ja.
Maar in die andere wedstrijden zul je toch ook een resultaatje moeten halen. Omdat misschien 3 punten niet genoeg is.
Nee, wat dat betreft is dat wel echt de pool waar iedereen naar uitkijkt natuurlijk. Hè? Met Hongarije, Portugal, Frankrijk en Duitsland.
Ja.
De Duitsers zijn ergens in een soort van collectief samengekomen. Dat oudere spelers er weer bijgehaald. En dat lijkt weer wat beter te gaan. Die verjonging van Leu heeft niet aangeslagen. En ook bij de Fransen. Dat is een natuurlijk een kippenhok.
Ja. Maar toch slaagt Deschamps er altijd wel in om er echt een team van te maken. En hij schroomt ook niet om het voetbal er een beetje uit te halen. En wat zekerheid in te bouwen. Ja, wat je zegt over Duitsland, ja, dat was natuurlijk de laatste jaren niet veel. Nee. De WK was een drama. En daarna natuurlijk inderdaad de wisseling van de wacht die door heeft gezet. Maar dat leverde geen resultaat op. Je hebt wat spelers teruggehaald. Die 6-0 tegen Spanje. 1-2 tegen Noord-Macedonië. Ja, er hoeft maar iets fout te gaan. Of alles duikt daar natuurlijk massaal bovenop. Ja. En dat kan natuurlijk zomaar fout gaan tegen Portugal en tegen Frankrijk. Aan de andere kant zijn het misschien net de landen waar ze zich in vast kunnen bijten, zoals ze dat altijd goed hebben gekund op toernooien. Dus ja, ik ben wel echt heel benieuwd naar alle drie die landen. Behalve naar Hongarije eigenlijk.
Ja, nou, dat is om 6 uur en om 9 uur vanavond. De Denen blijven natuurlijk het nieuws domineren wat daar gebeurd is met Eriksen. Schmeichel, Kasper Schmeichel stond gisteren voor de microfoons. En dat klonk zo.
Van welke koers gaat. En als jij wil, dan zie je op die manier. Dat ja, ontzettend dankbaar voor dat we hier heer dat Christian er hoos is.
Hij zei, we willen nu doorgaan waar we voor gekomen zijn. Christian is er gewoon weer. En we willen nu de focus weer neerleggen op daar waar we voor gekomen zijn. Toen dacht ik mij, hoeveel psychologen, hoeveel hulp moet je eigenlijk nu gaan bieden aan die gasten om dit nu voor elkaar te krijgen? Of is dit zo'n dingetje wat ineens weer zo'n 92 gevoel kan oproepen bij die Denen? Van, dat maakt niet meer uit.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat voor hun een beetje klaar is. Dat heeft zoveel impact. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar kracht uit putten. Dat was misschien zo geweest als ze bij dat uitspelen van die tweede helft een wervelende tweede helft hadden gespeeld en daar 3-0 van die Finnen hadden gewonnen. Maar ook dat leverde een nederlaag op. Dan die teleurstelling ook nog van die gemiste strafschop. Ja, de verschrikkelijke beelden die jongens allemaal van dichtbij hebben meegemaakt. Ik denk dat ze daar niet meer overheen komen. En dat voor hun het EK eigenlijk liever nu al afgelopen is dan pas over 2 wedstrijden of misschien 3 wedstrijden. Maar nee, ik geloof er niet in. Het zal wel gelogen straf worden de komende weken. Dan kom je natuurlijk met die fragmenten van weet je nog wat je toen zei. Ze zitten inmiddels in de kwartfinale. Maar nee, dit is zo pijnlijk, denk ik. En dit heeft zoveel verdriet en zoveel impact gehad. Dat ik me niet kan voorstellen dat zij echt het uiterste uit zichzelf kunnen halen de komende week.
In Italië is nu een soort van oproep gaande om alle spelers die voetballen, in ieder geval hulpverlening aan te bieden, dat ze het allemaal kunnen. Op basis van wat we nu gezien hebben in die wedstrijd, dat is in Nederland natuurlijk ook niet gebruikelijk, hè, dat voetballers daar ingetraind worden.
Nee, tot voor kort was het zelfs niet zo dat de apparaat, defibrillator heet het volgens mij, dat altijd tot de standaard uitrusting behoorde bij clubs. Dat is inmiddels wel zo. Na een aantal enge incidenten die we hebben meegemaakt. Maar ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is wel van alle tijden volgens mij, hè, dat er eens in de zoveel tijd iets voorkomt. Maar ja, die medische staf zal erop ingericht zijn. Maar jij vindt dus ook dat de medespelers...
Zeggen de Italianen. Ik weet niet, maar dat is natuurlijk, uiteindelijk heb je in elk bedrijf heb je bedrijfshulpverleners. Ja. En stel dat het... Ik laat het zo zeggen, ik ga vaak genoeg naar wedstrijden toe en je hebt de arts op de tribune zitten. Of er zit vaak een verzorger op de tribune. Arts zit er vaak niet, of zit op de bank. De arts zit daar niet bij vaak op de bank. Die komt vaak later.
Soms
wel, ligt een beetje aan welk club. Nou zie ik gemiddelde EHBO'er bij de meeste clubs ook zitten. Dat zijn hele lieve, goede mensen. Maar ik weet niet of die heel snel zijn. Je ziet dat ik die vertwijfeling als zo'n brancard erbij moet komen.
Ja.
Het is natuurlijk niet zo heel gek gedacht dat je wel in het veld, omdat het ook een bedrijf is, 2 of 3 spelers hebt die altijd dit kunnen toepassen. Die weten wat er moet gebeuren. Je ziet nu aan zo'n Simon Kjær wat het heeft opgeleverd.
Ja. Ik wist niet of hij ook echt wist medisch precies wat hij moest doen. Daar leek het wel op. Hè?
Nou ja, dat precies, ja.
Ja, het is altijd natuurlijk beter dat je dat wel kan dan dat je dat niet kan. Maar dan is het ook nog zo dat je in die stress situaties zo moet handelen. En hoe gek het ook klinkt, Eriks heeft natuurlijk uiteindelijk geluk dat het op dit podium gebeurt.
Ja.
Want is het met een wandelingetje naar de supermarkt en is hij daar alleen of met zijn dochter en gebeurt het, ja, dan zijn ze waarschijnlijk te laat. En nu weet je, ja, het medisch personeel is om de hoek en ze kunnen je redden. En dat heeft hem godzijdank gered.
Dag 5 van het EK voetbal gaat beginnen. En wij hebben dus vanavond om 6:00 Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland. Dat zijn wedstrijden om uit te kijken. Het Nederlands elftal traint besloten. Dus dat betekent dat wij er niet bij kunnen zijn. We kunnen helemaal niks zien. Zullen ook niet weten wat er dan gaat gebeuren. Die morgen weer een kwartiertje openbaar, hè, op de woensdag. En dan donderdag natuurlijk die belangrijke wedstrijd. Winnen tegen Oostenrijk.
Er is nog wel een Zoom, een persconferentie, hè, met Stefan de Vrij en Maarten Stekelenburg. Dus die moet van afstand. En dan inderdaad de dag voor de wedstrijd hebben we dat kwartiertje. En dan zijn we al aan de tweede wedstrijd toe. Dus het gaat best wel snel. En normaal gesproken komen ze de pool door. Dus zijn we wat langer. Maar voor de landen die het nu niet goed doen. Ja, is het EK nadert al het einde. Als je zo begonnen bent als Nederland. Dan heb je ook wel het gevoel dat het wat langer gaat duren. Maar we weten allemaal 2008 nog.
Mikkel Schouwkel, dank. Wij zijn er trouwens morgenochtend weer met een gloednieuwe AD voetbalpodcast Optreden het EK. En later vandaag ook nog op ad.nl de Dag van Oranje in video.